Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 35 en daarvan het 11e vers. O Heer, gij ziet het, zwijgt niet stil, uw recht beslist in mijn geschil, ontwaak, treed toe tot mijn bescherming. 35, het 11e vers. Aan u zal worden voorgelezen Johannes 18, vers 28 tot en met vers 40. Eerst echter luisteren we met eerbied en aandacht naar de 10 geboden van de wet des Heren. En we zingen dan daarna en we bidden tegelijk, och of we uw geboden volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing is uit Johannes 18 vanaf vers 28. Zij dan leidden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was des morgens vroeg en ze gingen niet in het rechthuis opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener was, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hen: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet? De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelven of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet ware overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen: ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha één loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Zij dan riepen alle wederom, zeggende, niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar.
De gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 22 en daarvan vers 7 en vers 11. Vers 7, zij rukken aan met opgesperde mond en vers 11, verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. 22, 7 en 11 en er zal worden gecollecteerd. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. De Heer, en de deurcollecte is bestemd voor de emeritus kas. De Heer zegene u en uw gaven. Wij willen vanmorgen met u stilstaan uit het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Johannes 18. En ik lees u dan de versen 28 tot en met 32. Zij dan leidden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was des morgens vroeg en ze gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener was, zo zouden wij hem niet u overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hen: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Gemeente, in dit gedeelte gaat het over het strafproces tegen de Heer Jezus. En als het dan gaat over dit stukje vooral, dan zien we de Heer Jezus hier staan in de beklaagde bank. Hij wordt dus aangeklaagd voor allerlei verschrikkelijke dingen. En dan staan we stil bij drie punten. In de eerste plaats, waarom staat de Heer Jezus daar nou eigenlijk? Wat is de reden? In de tweede plaats, hoe staat hij daar? En hoe staat normaal iemand in een beklaagde bank en hoe staat de Heer Jezus daar? En tenslotte, met welk doel staat hij daar? In de eerste plaats de reden dat de Heer daar staat. Vers 28, zij dan leiden Jezus van Caiaphas in het rechterhuis. En dan stuiten we natuurlijk op dat Sanhedrin wat daar gekomen is om van Pilatus een vonnis te vragen over de Heer Jezus. De reden. In de tweede plaats, hoe staat de Heer daar? Nou, er wordt gezegd, deze mens, hij is een kwaaddoener. En als hij niet een kwade man was, dan hadden we hem helemaal niet gebracht. En dan is het opvallend dat de Heer daar helemaal niet op reageert. Moet u even over nadenken. Als er zomaar allerlei lelijke dingen over die worden gezegd, hoe zou u daarop reageren, of de Heer daarop gereageerd? Dat is dan onze tweede gedachte, hoe hij daar staat. En tenslotte in de derde plaats staat er in vers 31 en 32, opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende of duidelijk makende, hoedanige dood hij sterven zou. Staat er ook niet voor niks, staat er ook met een bepaald doel. Dat Pilatus ook een vonnis zal uitspreken. En de Romeinse rechter gaat over schuldige mensen, doodschuld. Die kent maar één vonnis en dat is kruisdood. Opdat vervuld zou worden. Dus het gaat vanmorgen over de heer Jezus in de beklaagde bank. En we letten dan A op de reden dat hij daar staat. 2 hoe hij daar staat. En 3 met welk doel hij daar staat. Gemeente, dit gedeelte wat u is voorgelezen en ook het 19e hoofdstuk. Als je dat zo leest en nog eens herleest, dan is het als het ware of een ooggetuige, Johannes, nog eens beschrijft wat er in dat rechthuis van Pilatus nou precies is gebeurd. Als Johannes dit schrijft door de inspiratie van de Heilige Geest, dan zijn de eerste 3 evangeliën inmiddels al geschreven en die zijn ook bekend. Dat noemen we de 3 synoptische evangeliën, Matthäus, Marcus en Lucas. En dan, nadat die gereed zijn gekomen en zo min of meer bekend zijn, heeft Johannes ongeveer een 30 jaar later dit evangelie geschreven. En zoals Johannes stond bij het kruis met Maria, de moeder des Heren, zo heeft Johannes waarschijnlijk ook gestaan bij het rechthuis en op dat plein voor dat rechthuis. En heeft hij gezien wat daar gebeurde. Dat is natuurlijk al wel heel lang geleden. Het is al een jaar of 60 waarschijnlijk geleden als Johannes dit schrijft. Maar toch, hij schrijft het door de inspiratie van de Heilige Geest. En ook wat hij weet vanuit de andere mensen die iets gezegd hebben. En zo komt dit evangelie tot stand. En krijgen we dus een overzicht van hoe dat strafproces tegen de heer Jezus precies is verlopen. En als we nog eens kijken naar het gedeelte wat ik heb voorgelezen. Dan is het al opvallend, waarom gaan de Joden nou naar Pilatus toe? Waarom doen ze niet net als bij Stefanus, dat ze, nadat ze een doodvonnis hebben uitgesproken, hem gewoon hebben gestenigd? Maar wat brengt hen nou bij Pilatus? En soms leerst de gedachte dat de Joden geen recht hadden om doodvonnissen uit te spreken. Nou, dat is niet helemaal helder. Want uit de geschiedenis met Stefanus blijkt dat ze dat wel mochten. En de Romeinen die lieten dat recht ook maar een beetje aan die volken zelf over. En die waren niet zo bemoeizuchtig met allerlei dingen van de volkeren. Als ze maar rustig bleven, dan vonden het al lang goed en de belasting betaalden. Dan hadden de Romeinen, lieten ze al die volkeren zomaar een beetje hun eigen ding doen. Hoe komen die mensen dan tot Pilatus? Ja, dat ze niet verontreinigd werden. We gaan er zo nog wel op in. Er is nog iets wat er opvalt in dit gedeelte. Want als ze dan bij Pilatus komen, dan willen ze de dood. En dan komt er uiteindelijk een hele andere dood uit dit gedeelte dan de Joodse straf op. Doodslag enzovoort. Want de Romeinen kenden een andere vorm van executie. De Joden hadden steniging en de Romeinen hadden de kruisiging. En waarom brengen ze dan de heer Jezus bij Pilatus? En waarom wordt de Heer dan tenslotte ook gekruisigd? En waarom zegt de heer Jezus dan ook over vervulling? Vers 32... Gemeente, als je dit zo rustig leest, en u zou dat de komende dagen nog eens kunnen doen, en je doet dat zo alsof je dit voor het eerst leest, dan zijn er allerlei dingen die zeggen, hoe is het mogelijk eigenlijk, wat is dat eigenlijk vreemd gegaan in dat strafproces? Het is ook wel raar dat de rechter natuurlijk tot 3 maal toe zegt, ik vind geen schuld, en tenslotte dan toch maar tot de kruisdood veroordeeld. En dan zou je denken, ja, is dat dan zo'n slecht recht, dat Romeinse recht? Nee, dat was het allerbeste recht van de hele wereld op dat moment. Dus je had het allerbeste recht. En toch wordt de Heer, nou, ten onrechte, menselijke wijze gesproken, dan veroordeeld. Hoe kan dat nou? Dat zijn allemaal vragen die je zomaar hebt als je dit eens rustig leest. En we gaan het ook vandaag, vanmorgen doen. Het gaat in ieder geval over strafproces tegen de heer Jezus. Hij staat in de beklaagde bank. En dan staat er in vers 29, we gaan nog eerst nog even wat verder in dat proces, dat Pilatus uitging. Pilatus dan ging tot hen uit. U moet zich zo voorstellen, ergens in Jeruzalem, misschien de Burg Antonia, andere verklaringen zeggen weer een ander gebouw, maar het is een groot gebouw waar Pilatus dan verblijft tijdens het Pascha. En dat grote gebouw, dat is dan ook het rechtsgebouw. En die Joden die gaan nadat ze de Heer Jezus hebben veroordeeld in het Sanhedrin tot de dood, dat mocht, gaan ze met de Heer Jezus in optocht naar het gebouw waar Pilatus is, het rechthuis. En daarbij dat rechthuis blijven zij voor dat rechthuis staan. Er is waarschijnlijk een groot plein voor dat rechthuis. En ze blijven op dat plein staan. Ze gaan niet naar binnen. En Pilatus zit ergens in dat gebouw, een groot gebouw. Dus Pilatus zit daar ergens in dat gebouw. En daar zal hij dan de Heer Jezus verhoren en zo. Dus die mensen blijven staan, die gaan niet naar binnen. En de Heer Jezus wordt naar binnen geduwd en geleid. Door een soldaat misschien. En dan komt hij bij Pilatus. En dan loopt Pilatus voor de eerste keer in vers 29 naar buiten. Dus Pilatus ziet hier Jezus binnenkomen in de rechtszaal. Geen aanklagers. Nee, die staan buiten op het plein. Oh. Nou ja, Pilatus die gaat dan naar buiten toe en vraagt aan die mensen. Waarom hebben jullie Jezus van Nazareth bij me gebracht? Dat is de eerste keer. En dan zeggen die mensen in vers 30, indien hij geen kwaaddoener was, waar hadden we hem nu gebracht? Nou, u denkt toch niet dat we iemand brengen die onschuldig is? Dat wij hem hier brengen, dat is al een teken dat het een slechte man is. Een rebel. Een beetje zwaar woord zat in het Grieks. Goed, dan gaat het verder. En dan gaat Pilatus weer in dat rechthuis. En dan lezen we vervolgens in vers 38... nog een keer dat Pilatus naar buiten komt, want daar staat er in vers 38 in het midden, ging hij wederom uit. Dus Pilatus komt de eerste keer naar buiten, hij komt de tweede keer naar buiten. Het is dus een heen en weer geloop van het rechthuis naar de plaats waar die mensen allemaal staan. Dat Sanhedrin. En dan komt er nog een derde keer, want als we dan weer doorlezen, dan komen we in hoofdstuk 19, vers 4. Dan zegt, en Pilatus kwam wederom uit. Het is de derde keer dat hij naar buiten komt. En tenslotte, dan komen we in vers 9, hoofdstuk 19, vers 13. Als Pilatus dan dit woord hoorde, wat ze voor hadden gezegd, dat hij des keizers vriend niet was, dan zit hij neder op de rechterstoel, dan komt hij, bracht hij Jezus uit. En dan komt hij weer naar buiten. En heeft hij Jezus bij zich. En dan voor het oog van die mensen gaat hij dan rechtstreeks zitten op die rechterstoel. Dus Pilatus, ja, loopt er als een soort knecht van de Joden de hele tijd heen en weer tussen de Jezus en die mensen. Hoe komt het nou dat die Romeinse stadhouder zich op deze manier gedraagt, dat hij een soort speelbal wordt van dat Sanhedrin? Daar zal ik zo in mijn tweede gedachte nog wel even op terugkomen, maar in ieder geval, dat moet u onthouden. En eigenlijk is er een soort verborgen hand, hè? Want dat zou een Romeinse rechter normaal nooit doen. Denkt u nou werkelijk dat een Romeinse stadhouder het in zijn hoofd zou halen om vier keer heen en weer te lopen ter wille van een paar Joden die er op dat plein staan? Natuurlijk niet. Hij doet het wel. Ja, de Heer Jezus is koning, hè. Er is maar één die bepaalt wat hier gebeurt. Dat is niet Pilatus, dat is niet het Sanhedrin. Dat is de Heer Jezus. De beklaagde is ook de beslisser. Hij bepaalt wat er gebeurt en God zijn vader bepaalt wat daar gebeurt. En dan kijken we nog eens naar die geschiedenis en dan gaan we eerst eens stilstaan bij de reden dat hij daar staat. Normaal, als iemand in een beklaagd is, dan moet er een proces en dan moeten er aanklagers zijn en dan moeten er mensen zijn die met een hoop beschuldigingen komen, bijvoorbeeld dat iemand in drugs gehandeld heeft, of dat die iemand vermoord heeft, of dat die iets anders, iets heel ergs heeft gedaan. En dat is hier dus ook aan de hand, want dan zien we, en zij leidden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En dan komen daar die mensen aan, van dat Sanhedrin, plus nog een paar mensen erbij, wat mensen uit Jeruzalem. En dan zien we dat hier de vooraanstaande mensen uit Jeruzalem staan, en die brengen de Heer Jezus bij Pilatus in het rechthuis. Waarom doen die mensen dat nou eigenlijk? Waarom willen nou die schriftgeleerden, die fariseeën, die oversten, op een enkele na, Nicodemus heeft niet meegedaan, en Jozef en Arimathea ook niet, maar de meesten deden dat wel, waarom willen die godsdienstige mensen, en waarom willen nou die andere mensen die er ook bij staan, zo graag dat de Heer Jezus door die Romeinse rechter wordt veroordeeld? Ja, ze hadden dat natuurlijk al in hun raad gedaan, dat was naar Joods recht. Maar nu wordt hij dan veroordeeld naar Romeins recht. En waarom doen ze dat? Nou, de Heer Jezus heeft niet anders dan goede dingen gedaan. Hij heeft blinde mensen weer beter gemaakt. Hij heeft dove mensen weer laten horen. Hij heeft de armen het evangelie gepreekt. En de Heer Jezus stond dus bekend voor heel Jeruzalem, voor al de mensen in het land, als de rabbi uit Nazareth. En die rabbi uit Nazareth, die had bijvoorbeeld 5000 mensen gevoed met broden. Die rabbi uit Nazareth, die had de tempel gereinigd en gezegd, u moet hier niet met al die schapen en die koophandel in die tempel zitten, want het is een huis van gebed. En die rabbi uit Nazareth had hen de schrift van het Oude Testament uitgelegd. Op al die moeilijke vragen had hij bijbelse antwoorden gegeven. En de Heer Jezus kon ook zeggen, wie overtuigt mij dan toch van zonde? En toch brengen die mensen de Heer Jezus, hoewel die enkel goed heeft gedaan, daarbij Pilatus dood veroordeeld. Omdat hij zei, ik ben Gods zoon. Ja, dat is natuurlijk of een leugen of het is waar. Als het een leugen is, dan moest iemand worden veroordeeld. En we weten uit het Oude Testament dat er dan een doodvonnis op kon volgen. En dan hebben de Joden nog gezegd, ze zeggen, ik ben helemaal Gods zoon niet. En daarom veroordelen wij u tot de dood, omdat u Gods lasterlijke dingen zegt. Jezus is veroordeeld door het Sanhedrin omdat hij zichzelf Gods zoon, en dat het Sanhedrin dacht dat het godslastering was, dat dat niet waar was. Paulus dacht dat ook tot aan zijn bekering. Hij dacht dat de Heer Jezus een verleider was. En toen op de weg naar Damascus, want dat is de bekering van Paulus geweest, ontdekte hij Jezus van Nazareth, wel de Messias. Wel de zoon voor in één keer werd het voor hem helder. Want de goddeloze staat niet op, maar de rechtvaardige staat op en leeft. Het moet uit de levende Jezus. Dus in één keer werd de helft voor hem. En toen beseft u ook wat ergst hij had gedaan. Had de Messias vermoord. Net zoals dat gebeurde in de tijd van Jesaja en van Jeremia, want die zijn ook allebei vermoord. En de Jezus had dan gezegd, wie van de profeten is er niet door jullie voorvaders vermoord? Dus dan begrijpt u ook wel de schrik van de apostel Paulus. En waarom brengt dat Sanhedrin nu de Heer Jezus er naartoe, gemeente? Omdat het mensen zijn die de schriften niet verstaan, maar omdat het ook samen met die anderen gewoon slechte mensen zijn. Slechte mensen. En die brengen de Heer Jezus dan naar dat rechter van Pilatus. En het zijn slechte mensen, zondige mensen, die de Heer Jezus, de Zoon van God, de zaligmaker der wereld, daar naartoe brengen. Gelukkig zegt u, ik ben niet slecht. Nou, dat valt nog te bezien. Want het gaat er niet om of wij elkaar goed vinden. Dat is op zich natuurlijk nodig dat we ons netjes gedragen. Het gaat erom hoe God naar u en naar mij kijkt. Hoe God ziet wat er in uw hoofd omgaat. Wat er in uw hart omgaat, waar u zit te luisteren. Wat er in u omgaat als u op uw smartphone kijkt. God die weet precies wat u doet met uw handen. Wat u zegt met uw mond en wat u denkt in uw hoofd. En dan blijkt dat we voor God slechte mensen zijn. De eerste reden waarom de Heer hier staat, is omdat ook dat Sanhedrin een club van slechte mensen is. En slechte mensen, zondige mensen. Die hebben vooral zichzelf lief, hebben God niet lief en slepen de zaligmaker naar het rechthuis. Er was een dichter en die heeft dus een mooi gedicht gemaakt. Revius heet hij. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Maar dat doe u en dat doet ik. Ben u daar al achter gekomen? Dat als u toen in Jeruzalem had geleefd en had gewoond, dat u eigenlijk precies hetzelfde zou hebben gedaan. Nee, dat u het nog steeds doet. Want ik hoop niet dat u daar aanstoot aanneemt, maar elke zonde, hoe klein ook, is opnieuw een spijker in het lichaam van de Heer Jezus. Dat moet u onthouden, hè. De kleinste zonde is weer een spijker in het lichaam van de Heer Jezus. Dus de eerste reden dat er in staat is dat het gewoon slechte mensen zijn. En de eerste reden dat wij hier vanmorgen zitten is dat we dat evangelie nodig hebben. Dat evangelie is een boodschap van redding voor slechte mensen. En er is nog een reden. En dan kom ik nog wat dichterbij als je dat zo leest. En dat wonderlijke, dat Pilatus iemand veroordeelt die onschuldig is. Dat onbegrijpelijk eigenlijk in dit hoofdstuk. Dat die slechte mensen doen. De eerste en de tweede reden is, ja, Johannes zegt dat ook, dat vervuld werd. Dat er dus in deze woorden ook een diepere laag is. Heb je wel meer, dat je als iets moet lezen, dan moet je ook een beetje tussen de regels doorlezen. En dan moet je ook nadenken van wat wordt er nu precies bedoeld. En dan is er nog een tweede reden waarom de Heer daar staat voor Pilatus in het rechthuis. De reden is niet alleen slechter van de mensen, het is ook de grootheid en de heiligheid van zijn vader. Want zelfs de kinderen weten wel, de Heer Jezus heeft allerlei namen. Hij wordt in Jesaja 53 de man van smarten genoemd. En in Jesaja 52 en 53 de knecht des vaders. En zo wordt Heer ook het lam genoemd. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat is eigenlijk de tweede reden waarom de Heer hier staat. Hij staat daar in dat rechthuis van Pilatus als een schuldig mens. Als de grootste zondaar op de hele wereld. Nu zegt u, dat begrijp ik even niet. Nee, dat klopt, dat moet ik ook uitleggen. Je hebt zonde die je zelf doet. Er is ook zonde die kan worden toegerekend. De Heer Jezus werd in zijn vernedering al de zonden van de wereld toegerekend. Dat werd op hem gelegd. En met die zonde die op hem gelegd werd, die hem dus werd toegerekend, leert ons de apostel Paulus. in de Korinthebrief, want dan zegt Paulus, hij is tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5, vers 21. Tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardig uit Gods in hem. Dus hij werd tot zonde gemaakt en het betaamde hem alle gerechtigheid te vervullen. En daar staat hij dus als kwaaddoener. Niet alleen vanwege de mensen, maar ook vanwege de eis van God. Nou, dan moet ik even ingaan op zonde, hè, wat dat nou precies is. Wat is zonde eigenlijk? Nou, zonde, dat noemt de Bijbel bijvoorbeeld opstand tegen God. Dat is een schending van God. En God laat zich natuurlijk niet schenden. Als we desondanks zonde doen, dan zegt de Bijbel, dan moet er voor die zonde betaald worden. Dan moet die zonde worden weggedragen. God zegt niet van, nou ja, vooruit de mensen hebben gestruikeld, dat we het maar vergeten. Dat doen wij veel. En wij zijn van de vergeterachterij. Ja, dat heb ik ook niet meer precies. Dat doet God nooit. God zegt, zonde, dan moet worden betaald. Er moet aan mijn gerechtigheid genoeg geschieden. En dan wordt al die zonde op de Heer Jezus gelegd. Van de Joodse rechtbank gaat hij naar de Romeinse rechtbank. En dan staat hij daar ook omdat zijn vader eist. Betaald. En dat is het tweede. Wat ik even aan uw ziel wil leggen. Is dat ook voor u wel eens gaan leven? Dat u met God te doen hebt. En als u gaat sterven bijvoorbeeld. Ja, dat het dan wel vlak moet liggen, hè. Dat er dan wel voor u en voor mij schuld betaald moet zijn. Ik hou er niet van om allerlei dikke termen te gebruiken, allerlei staande formuleringen te herhalen en zo. Maar denk erom, gemeente. Er komt voor u en voor mij wel een moment in ons leven. Dat de Heer betaalt u maar. Ik heb u goed geschapen. U hebt zonde geleefd en nu die zonde moet betaald. En dan kunt u natuurlijk betaalmiddelen bedenken. U kunt zichzelf verbeteren. U kunt zeggen, nou, dan ga ik dat niet meer doen en zo. En dat is op zich natuurlijk prima dat u zondige dingen nalaat in uw leven. Maar dat betaalt nog niet. Weet u wat de evangelie is? Dat de Heer Jezus betaalt. En dat is de tweede reden. Dat hij daar staat in de Joodse raad, maar vooral bij Pilatus, om te betalen. En dat doet hij met zijn bloed. Met zijn levensovergave. En wat ik dan bij mijn eerste gedachte wil benadrukken. Kent u dat ook? Dat dat nodig is. En ik zeg dat met een beetje klem. Met een beetje nadruk. Omdat ik best wel af en toe mooie dingen hoor van jonge mensen, oude mensen over de Heer en over de Bijbel en over geloof. Maar soms ook wel eens vraag, waar is nou die schuld van je leven gebleven? Kent u ook die schuldvraag? En is die beantwoord? Ja, zegt u, ja, maar ik geloof wel, dominee. Ja, dat geloof ik ook wel. Is goed. Is goed. Maar kent u dan ook dat alles onder u wegviel? En niets meer overhield? Dat in die nood verbleef? En maar één overbleef? Dat zit Heere kinderen. Dat er op één manier aan Gods gerechtigheid wordt voldaan. En daar gaan we dan in onze tweede gedachte bij stilstaan. Dus wat hebben we tot nog toe geleerd? Jezus staat in de beklaagde bank. 1. Vanwege de zonde van de mensen. En vanwege de eis van zijn vader. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. Hoe staat hij daar? Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 31. En daarvan het 11e en ook het 12e vers. 11 en 12, terwijl zij samen zich verbinden. En vers 12, in uw hand zijn mijn tijden. En wat daar verder volgt. De Heer Jezus in de beklaagde bank. En hoe staat hij daar dan? En als we dan weer eens gaan lezen. De Heer Jezus wordt er naartoe geleid. Pilatus zegt, deze mens. En onze staatsvertalers hebben een mens maar met een hoofdletter gemaakt. Zodat we weten dat het een andere mens is dan alle andere mensen. In het oorspronkelijke Griek staan natuurlijk geen hoofdletters. En dan zeggen de Joden dat hij een kwaaddoener is. En als u dan zo doorleest, dan zegt Pilatus, ben ik een Jood? En er worden dus allerlei dingen genoemd van de persoon die daar staat. in de beklaagde bank. En u kunt het allemaal wel nagaan als u ergens staat en u wordt nogal beschuldigd, dan ga je al gauw terugpraten. En zeker als het allemaal onterechte beschuldigingen zijn. Je staat daar en in ons gedeelte hebben de heer nog helemaal niet gehoord. Dat komt pas in het tweede gedeelte als Pilatus aan hem vraagt, bent u een koning? Kijk maar in vers 33. Maar als we zo dat stukje eens rustig lezen, en dat staat ook in het Johannesevangelie, dan staat hier de heer Jezus natuurlijk als de vernederde zaligmaker. Maar dan is het eerste wat opvalt dat er heel erg de nadruk wordt gelegd op zijn menselijke natuur. Mens. Kwaaddoener. En dat komt de hele tijd terug, ook later als de heer Jezus gegeesteld wordt. En dan zien we dat de heer, hoewel hij van oorsprong God was en God blijft, van eeuwigheid, hij staat in dat rechthuis, in die beklaagde bank, in de menselijke natuur. En als we dan er nog eens een beetje over nadenken, dan zien we dat hier die staat als God en mens in één persoon. Wat is eigenlijk het evangelie? Ik heb de laatste tijd wat gesprekken met de belijdeniscategezanten en dan vraag ik altijd of ze voor niet-kerkelijke mensen en voor mensen die de Bijbel niet kennen, in twee zinnen het evangelie kunnen uitleggen. Nou, dat is voor een heleboel mensen, jonge mensen en oude mensen, ontzettend moeilijk. En we komen altijd met een heleboel terminologie die een wereldsmens en niet kerk met amper snapt. Het is helemaal niet moeilijk. Het evangelie is helemaal niet moeilijk uit te leggen. Maar dat kun je in één zin uitleggen. Zelfs met een Bijbelse zin. Al zo lief heeft God de wereld gehad. God zond een verlosser naar deze wereld. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Dat is de goede boodschap. God stuurde een verlosser in deze wereld. Hij is de enige. Hij is de volkomen. Hij is de gewillige. En dan daaromheen zijn er allerlei belangrijke dingen in de Bijbel. Drie-eenheid, uitverkiezing, erfzonde. Maar de kernboodschap is, God stuurde al zo lief. En als iemand nou zegt, ja, daar heb ik niet veel mee, dan moet u ook verder niet gaan praten over uitverkiezing. Want dan raakt u onmiskenbaar in een hopeloos dispuut. U moet altijd terug naar die kern, ook voor uzelf. En dan staat hier de verlosser der wereld. En hoe staat hij daar dan? Ja, in zijn menselijk, maar ook in zijn God. Hij is hier in die rechtbank van Pilatus. Staat de enige verlosser in de wereld. En gemeente, dat geldt voor niet-kerkelijke mensen, want die hebben ook hun problemen. Hebben ook hun verdriet, hebben ook hun huwelijksmoeilijkheden, hebben ook hun ziekte. Die weten ook dat ze een keer moeten sterven. En dat weet u ook. En hoe moet u daar nou van verlost worden? En dan kunt u natuurlijk zo het een en ander bedenken. Ziek, men gaat naar het ziekenhuis en heb je pilletjes en als dat gezegend wordt, dan wordt u weer beter. En hopen dat we weer heel veel en heel lang beter worden en dat we zo nog heel lang kunnen. Maar de komt een keer die moet sterven. En dat er geen oplossingen meer zijn. Weet u wat het evangelie is? Dat is deze enige Salome die hier staat voor Pilatus. En Pilatus gelooft het ook, iemand die zegt wat is waarheid en zo. Maar dat is het, hoe staat de Heer daar nu, hè, voor Pilatus? En hoe beschrijft Johannes dat? En iedere keer weer opnieuw valt het op dat Johannes er de nadruk op legt. Hij is de enige. En u kunt zoeken wat u wilt. U kunt bij elkaar prakkezeren wat u allemaal wilt bedenken. U kunt het zelf doen. U kunt denken dat andere mensen u kunnen helpen. En in zekere zin is het natuurlijk zo dat als je erg ziek bent, is het natuurlijk fijn als je een knappe dokter hebt die goede adviezen kan geven. Maar ook die man raakt een keer uitgeput in zijn adviezen. En als we het leven zien in het licht van de eeuwigheid in sterven, ontmoeting met God, is maar één die ons kan helpen. Is maar één die ons kan redden. Wat brengt gij tegen deze mens? Mooier dat dat met de hoofdletter alleen staat. Bent u daar ook van doordrongen? Als kerkmens. Dat er maar één is die u redden kan. Dan ben je bijvoorbeeld getrouwd. Ja, dat is mooi. Als je een goed huwelijk hebt, dat is een heel mooie gave. Maar als de Heer in uw leven komt, dan neemt hij de hoogste plaats in. Dat is niet de nadelen van uw huwelijk, dan gaat uw huwelijk erop vooruit. Maar hij neemt wel de hoogste plek. Zulke is mijn liefste. Ook hij dochter van Jeruzalem. In uw gezin. In uw hele leven, ook in uw werkzame leven. En dan zal het u zeker niet overkomen dat u 25 jaar bij de baas bent en de baas zegt, nou ja, je was kerkelijk, maar we hebben er gelukkig nooit van gemerkt. Echt gebeurd hoor. De man bij zijn 25 jaar jubileum of zo, dat de baas zegt, ja, we hebben er gelukkig nooit van gemerkt. Gemeente. De Heer heeft een volk, dat zijn de gelovigen, hè. En die kunnen maar met één ding tevreden zijn. Want ze zijn van zichzelf slecht. En God eist. Dat is met de Heer Jezus, die daar in die rechtbank heeft gestaan. Kent u dat ook in uw leven? In de nacht van uw leven. En ontsteld is van uw hart. Dat was één naam is onder de hemel door welke wij moeten zalig worden. Dat kan een hele worsteling zijn hoor. Nicodemus heeft er wel 3 jaar over gedaan om daarachter te komen. De Samaritaanse vrouw was weer anders. U moet dat maar lezen. Johannes Evangelie zijn we toch een beetje. Nicodemus, dat duurt wel 1 jaar of 3. Dat is niet tot prijs van hem. Dat is niet dat dat heel fijn en goed is. Nee, dat pleit tegen hem. Dat hij zo lang erover moest. De Samaritaanse vrouw had binnen 1 uur in de gaten. Dat is de vrije macht van Gods geest. Maar we moeten het wel leren. Er is maar één die mij kan redden. Van de zonde, van de verlorenheid, van de ellende. En dat is deze aangeklaagde. Is de ene nog iets, de tweede. Als je dat nou zo rustig doorleest, dan gaat het over de vraag, is hier nou een koning? En Pilatus gaat er nog binnen, hij wordt gegeeseld. Nou, geeselen, dat is niet een hele prettige zaak. Dat is heel moeilijk en dat was ook heel erg heftig, vooral het Romeinse, die sloegen er wel op los. Hij wordt ook bespot door die soldaten. En als je het dan doorleest, voor het eerst of opnieuw, dan valt het op, dan denk je wel eens, ja, die Heer Jezus is toch God? Waarom komt er nou niet een engel? Ze hebben niet gedaan, een engel. Die is even Pilatus de les leest. Of dat zal hij erin. Waarom komen de discipelen er nu bij? Johannes stond er notabene bij. Hij had toch ook kunnen zeggen, Pilatus, het is allemaal leugen wat ze zeggen. Nee, het wordt allemaal niet gedaan. En denk erom, gemeente, de Heer Jezus is dus de Heer der engelen. Hè? Eén moment en er komt een hele legermacht van engelen aan. hielp het allemaal niet. De Joden doen hun ding. Pilatus doet zijn ding. En het gaat allemaal zomaar verder. En de Heer Jezus die af en toe zegt, hij wel, geeft hij wel een antwoord. Het gaat over zijn identiteit, wie hij nou is. Maar hij verdedigt zich niet. Het is alleen wie hij is. Koning om de waarheid getuigenis te geven. Dan moet ik dus in de tweede plaats. En allemaal leeft zoveel onrecht, zoveel gekonkeluk. Nou, dan zouden wij natuurlijk wel ontzettend boos worden. Hè? Dat moet je maar gebeuren. Ja, maar dat nemen we niet. En dan zullen we eventjes. Dit is ons leven, gemeente. Je hoeft maar één ding dat ten onrecht van zijn. En we. Hele kerken gaan eraan, hele gezinnen liggen er door overhoop, hele samenleving worden er door ontwricht, omdat we het niet nemen. Hoe staat hier Jezus dan? Als een lam, dat uit de slachting geluid. Prachtig beeld, een lam, niet een wolf of niet een hond, een lam. Toonbeeld van overgave. Toonbeeld van gewilligheid. Hij wilde daar ook staan. Hij wilde al dat onrecht dragen. En hij wil graag zonder behouden. Daar kwam hij voor het licht. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld tegen Nicodemus. Johannes 3. Na dat mooie 16e vers. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Komt er nog een mooi vers. En dat is ook wel heel erg mooi. Je hoort het niet zo vaak dat dat geciteerd wordt. Johannes 3 vers 17. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld. Omdat hij de wereld veroordelen zou. Maar omdat de wereld door hem zou behouden worden. Daarom is de Heer Jezus gewillig om de hemel te verlaten, naar de aarde te gaan. Daarom is hij gewillig om in de kribbe te liggen. Daarom is hij gewillig om 33 jaar rond te lopen op deze wereld met al zijn vuilheid van zonde. Daarom is hij gewillig om door de Sanhedrin veroordeeld te worden en door Pilatus ten onrechte ter dood veroordeeld te worden. En daarom is hij ook vandaag gewillig om een jongen te bekeren, om een meisje te bekeren, om een vader te bekeren, om een moeder te bekeren. En zegt hij in het evangelie, kom her of kom hierheen tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Nou zegt u maar, ik zit al zo lang in de kerk, ja. Dus zo lang heeft God al moeite besteed aan uw ziel. En zo lang vraagt de Heer Jezus al tegen u, kom herwaarts. Wat houdt u nou eigenlijk tegen? Misschien houdt u zichzelf wel tegen. Maar de Heer houdt u niet tegen om tot hem te komen. Ja, maar er moet er toch wel, er moet er zeker heel wat gebeuren. Maar denkt u dat deze heiland dat niet kan? Hij is volkomen, hij is de enige. Hij is de gewillige. En hij is de volkomen zalig. Maar hij heeft alles wat u en ik nodig hebben. Zo staat hij daar als de zaligmaker der wereld. Dus dat hebben we in onze tweede gedachte geleerd. Hoe hij daar staat. Als de enige. En als de gewillige. En nu gaan we tenslotte naar onze derde gedachte. Want het Joodse Sanhedrin, dat was het doel. Het Joodse Sanhedrin heeft de Heer Jezus ter dood veroordeeld. En nu zegt Pilatus tegen het Joodse Sanhedrin. Nou, oordelen jullie hem naar je eigen wet enzovoort. En dan zeggen ze, Het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Nu zijn er onder de verklaarders wat verschillen van mening. Sommige verklaarders zeggen, de Joden hadden niet meer het recht van de Romein om een doodvonnis uit te voeren. Maar in handelingen lezen dat ze dat bij Stefanus wel doen. En als ze dat doen, doen ze dat door middel van steniging. Er zijn andere verklaarders en die zeggen, de Joden mochten dat wel, maar het was paasfeest. Ze hadden net die avond voor het paascha gehouden en daarna kreeg je de paasweek. En in die paasweek moesten ze zich ontzettend oppassen dat ze zich niet verontreinigden. Dus daarom gaan ze dat rechter van Pilatus ook niet binnen, want dat was heel stipt. Zouden ze bijvoorbeeld in dat huis zijn gekomen en daar zou een brood hebben gelegen wat gerezen was, met dus, zoals wij dat hebben, een brood met wat gist doorheen, dan zouden ze onrein zijn. En als ze dus vandaag een doodvonnis zouden uitvoeren, dan zouden ze zichzelf onrein maken en dan zouden ze dus het Pascha, de paasweek, verder niet meer kunnen houden. Dat duurde een week en dan aten ze het hele ongezuurd brood en dat, met allerlei rituelen was dat gepaard. Dan zouden ze dat niet meer kunnen. Dus ze zeggen, wij kunnen dat nu, op dit moment kunnen wij het niet. En we willen wel dat de Heer Jezus vandaag wordt veroordeeld tot de dood. Dus dan verschuift de doodvonnis van een steniging naar Romeins recht en dus een kruisiging. Want dat hadden de Romeinen bedacht. Dat je slavenvolken, dus Romeinen niet, hè, dus dat is een hele bijzondere straf, dus het kruisdood, want Romeinen mochten in ieder geval al sowieso niet worden gekruisigd. Die moesten worden onthoofd. Paulus is onthoofd. Maar onderworpen volken, en vooral slaven, die gingen je kruisigen. Dat was een bepaalde bedoeling zat erachter. Die Romeinen die hielden dus dat grote Romeinse Rijk onder de duim en dan zetten ze al de grote steden, zetten ze een paar palen neer. En als je dan in opstand kwam, dan zei je, kijk, dan kom je aan die paal te hangen en dan word je gekruisigd. En dat was een vrij indrukwekkend gebeuren, dat kan ik u wel zeggen. Het is in ieder geval niet zo dat dat iets heel fijns en iets heel moois en iets heel indrukwekkend. Nee, dat is ook het wat ik intuïtief een beetje tegen al dat gedoe met zo'n kruis door het dorp lopen en zo, weet u wel, dat dan maken ze een soort spektakel van de kruisdood, maar dat was het absoluut niet. De kruisdood is een executie. En daar gaan we echt niet met onze kinderen naartoe, want ze zouden er trauma's aan overhouden. Als je dat zou zien, deed de Romein expres. Om die mensen, die overvolk, onder de duim te houden. En het was ook een uitermate wrede en pijnlijke dood. Je verkrampte en je stierf tenslotte waarschijnlijk aan een soort hartinfarct. En zo stierven mensen die gekruisigd werden. Dus van de steniging verschuift de dood van de Here naar de kruisiging. En dan zegt Johannes er iets bij. Opdat het woord van Jezus vervuld wordt. Kijk in vers 32. Dat hij gezegd had, duidelijk makende hoedanige dood hij sterven zou. Al in Deuteronomium 21, vers 23, had de Heilige Geest verteld dat de gehangene, iemand die er tussen de hemel en de aarde, een vloek is. Een vloek betekent iemand die de straf moet dragen. Vloeken, dat is iemand veroordelen en hem ook inderdaad die straf uitvoeren. Dat is vloeken. De gehangene is God een vloek. En vervolgens zien we het Nieuwe Testament, terwijl de Joden dat dus stenen, die deden dat niet kruis. Hooguit een hele bijzondere geval, hing men de zonen van Saul op. Bijzondere gevallen, maar allemaal deden dat niet. Van de stenen naar de kruisdood. En de Jezus had er ook al wat over gezegd, in het Johannes Evangelie. En Nicodemus had hij gezegd, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen worden verhoogd. Opgehoogd, hangen tussen de hemel en de aarde. Dat heeft Jezus al 3 jaar daarvoor dus gezegd. En Johannes 12 heeft de Heer Jezus gezegd. En wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekent of duidelijk maakt hoe danig dood hij sterven zou. Dus dat doodvonnis van een Joods doodvonnis naar een Romeins doodvonnis ging, dat noemt hij de Bijbel vervulling. Opdat vervuld zou worden. Wat is dan precies vervulling? Waarom moest de Heer Jezus aan het kruis sterven? Gemeente, en daar zitten ook weer een paar gedachten aan. Het is dus zo geleid, hè? Normaal zou zijn een steen heen. Het werd een kruisdood. Waarom de kruisdood? Nou, de Heer zegt, zal ik hen allen tot mij trekken? In de kruisdood ligt dus de ruimte voor zondige mensen. Want die kruisdood was een publiek gebeuren. Die kruisdood was ook een langdurig gebeuren. En in die kruisdood, dat weet u, hingen mensen, Jezus hing in het midden, met hun armen wijd uit. En zo hing de Heer daar, tussen de hemel en de aarde. En zo heeft hij voor de zonde betaald. Zo heeft hij de kop van de Satan vermorzeld. Zo heeft hij de dood overwonnen. En zo heeft hij tenslotte gezegd, het is volbracht, het doel is bereikt. Hij werd verhoogd. Hij heeft het doel bereikt. Eén woordje in het Grieks. Tetelestai. Alles bereikt. Wat tot zaligheid nodig is. Volkomen. En op de paasmorgen laat God de Vader dat zien. Omdat zijn zoon is opgestaan uit de doden. Er is in de dood van Christus, de onderstreepte kruisdood, een algenoegzame zaligmaker voor een zondige wereld. Ik zal hen allen tot mij trekken. Klaagt u dat wel eens aan? Paulus wenste nergens anders in te roemen. Het kruis van de Heer Jezus Christus. En McChain eindigt dat geweldige lied. Gestorven voor mij zal mijn zwaarder zijn. Gemeente, er komen in de hemel geen dominees. Er komen geen opgetuigde mensen. Er komen alleen maar afgetuigde mensen. Die maar van één ding weten. Dat er op Golgotha een zaligmaker werd verhoogd. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. En dat is inderdaad waar. Geef mij die Jezus of ik sterf. Van buiten die Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ging die kruisdood voor u ook wel eens schitteren? Of zegt u, ik heb er niet zoveel mee. Wat moet ik ermee? Kom je wel tegen die gedachten. Waarom is dat nou nodig? Waarom nou altijd dat over de dood van de Heer, over dat bloed en over al die offers. En allemaal, we hebben het tegenwoordig toch niet meer nodig. Dat is toch niet meer van deze tijd en dat is achterhaald. En het hart van het evangelie, gemeente, dat is het hart van het evangelie. Daarin wordt God de Vader verheerlijkt. Daarin wordt de Zoon de enige middelaar. En daar brengt de Heilige Geest al Gods kinderen. Bij de gekruisigde. En we bij hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen. We zingen tenslotte, gemeente, Psalm 41. En daarvan het laatste vers. 41, het laatste vers. Tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.